Then we gaan weer naar 2 Samuel, waar wij midden in een strijd gewoon waren. In 2 Samuel 10 dachten we dat we daar in waren blijven steken met de mededeling van het westelijk front geen nieuws. Of zoiets. In 2 Samuel 10 namelijk wordt David geforceerd betrokken in een oorlog, omdat hij wordt aangevallen niet alleen door de Ammonieten, maar de Ammonieten hebben ook allerlei andere volkeren, koningen, legersteden betrokken in de strijd tot aan de rivier toe, dat wil zeggen tot in Mesopotamië, daar hebben we vorige keer bij stilgestaan. Niet omdat het hier zo uitdrukkelijk stond, maar wel omdat dat in 1 Kronieken 19 wordt vermeld. In een zin die hier in 2 Samuel 10 dan niet voorkomt. Maar het tweede fase van de strijd is inderdaad dat de kinderen Ammons, dat wil zeggen de Ammonieten in hun stad, die tegenwoordig Ammaan heet. En die in nieuwtestamentische tijd Philadelphia heette. Zoals zoveel steden. Hoeveel dorpen steden die Hoorn heet hebben wij in Nederland? Nou goed. En toen heette het Rabba, inderdaad. De sterke stad. Verwant aan Rabbi. De meeste. Maar die trokken zich terug in hun stad. En toen kwam, toen kwam Joab met zijn legers enzovoorts. En jullie verdeelden de legers. Strategie was het allemaal om de stad heen. En daar zijn wij ongeveer in bij vers 12 en vers 13. Ik geloof dat we daar ongeveer waren. Wees sterk en laat ons sterk zijn voor ons volk en voor de steden onze schots. De Heere nu doe wat goed is in zijn ogen. En toen naderde Joab en het volk dat bij hem was tot de strijd tegen de Syriërs. Die waren namelijk in het noorden, de Syriërs. Je weet u nog het zat, hè? Ze hadden de Ammonieten voor zich en de Syriërs achter zich. En toen was het maar ja. We hopen er het beste van en als er iemand in problemen komt, dan komen we elkaar te hulp. En dan zien we wel. En dan staat, want dat was vers 9, 10 en 11. Vers 11 specifiek, zo de Syriërs mij te sterk zullen zijn, zo zult gij mij komen verlossen. Zijn broer, Abizee. Nou, de Syriërs werden verslagen, dat wil zeggen, dat staat in vers 13. Toen naderde Joab en het volk dat bij hem was tot de strijd tegen de Syriërs. Dat is uiteraard in noordelijke richting. En zij vloden voor zijn aangezicht. Zij vluchten in uiteraard noordelijke richting weg. Want het is anders heen. Daar kwamen ze vandaan. En je kunt geen andere kant op. Of je komt in Egypte. Of bij de Filistijnen in het zuiden. En naar het oosten. Ja, dat waren die Ammonieten. Dat is die andere partij. En als dan de kinderen Ammons zagen dat de Syriërs vloden. Dat is de andere partij dus. Andere tegenpartij van Joab en van David en wie het maar waren. Als de kinderen Ammons zagen dat de Syriërs vloden, vloden zij ook voor het aangezicht van Abizee, de broer van Joab. En zij kwamen in de stad. En de stad, dat is uiteraard hun stad, dat is Rabba. Het is een oude stad. Een heel oude stad, moet ik u zeggen. Ik ben het nadenken of ik daar dia's van heb, maar dan. Ja, Rabba, geloof het wel, hè? Denk je het wel? Ja. Nooit wat meegedaan, maar moet ergens zijn. Oké. Zij kwamen in de stad en Joab keerde weder van de kinderen Ammons en kwam te Jeruzalem. Hij liet het erbij. Joab. Die ging naar Jeruzalem. En toen de Syrië, want er staan toen nu, maar dat nu, dat weet u, dat is zo'n raar, niet zeggend woordje uit de Statenvertaling. In dit geval zeker. Het is gewoon, en toen de Syriërs zagen, er staat natuurlijk gewoon, en de Syriërs zagen dat ze voor Israëls aangezicht geslagen waren, zo vergaderden zij zich tezamen. U weet hoe dat gaat. Een leger heeft een paar flinke klappen gehad en op de vlucht en dan moeten ze hergroeperen. En opnieuw ingedeeld worden. En dan worden de diverse soldaten ingedeeld bij diverse, de diverse pelotons die nog gevormd moeten worden. En dat is het dan ongeveer. U merkt dat ik in Breda in militaire dienst geweest ben. Vlak naast het kasteel, moet ik u zeggen. Niet in de kamer, nee. Maar goed. Zo vergaderden zich weder tezamen en Hadad-Ezer zond heen en deed de Syriërs uitkomen die op gene zijde der rivier zijn. Kijk, en hier staat het dus ook. Dat waarvoor ik vorige keer uitweek naar 1 Kronieken 19, dat er legers waren van over de Eufraat. En nou lees het hier ook, de rivier. Op gene zijde der rivier. De Syriërs, want je hebt die, ik heb zo'n kaartje van mij gekregen, toch? Ik heb er nog een paar meegenomen voor wie de. Ik had het kunnen weten, maar. Ja. Naar aanleiding van wat we eerder gelezen hebben over Syriërs van zus en Syriërs van zo. Want er waren allemaal Syriërs van dit en van dat. En van kleinere groeperingen rondom steden enzovoort. Het heet allemaal Syriërs, maar het is niet eenduidig allemaal. Sommige verschillende rijkjes, als je dat zo kunt zeggen. Althans, verschillende koningen en steden. Maar hier, nu worden de Syriërs geroepen die op gene zijde der rivier zijn. En de rivier is de Eufraat. Zeker als het over Syriërs gaat. En zij kwamen te Helam. Die plaats is officieel niet bekend. Wie dat is. En dus zijn er altijd mensen die moeten promoveren. Dus ze hebben bedacht dat de plaats Alamata heet. Zoals Alamata. Jawel. U dacht dat dat op Ambon was. Alamata. Maar nee. Duurt lang vanavond. Alamata van Ptolemeus, uit de kaarten van Ptolemeus. Maar goed, dat doet er niet zoveel te zaken, maar als het dat is, dan ligt het echt aan de Eufraat, maar dat wisten we zo ook wel. En daar verzamelden die legers zich. Nadat ze eerst gevlucht waren voor Joab, verzamelden zich daar. Het heet hier dus Helam in het Hebreeuws. En dan was het zo begaan dat Ezes krijgsoverste toch voor hun aangezicht heen. Dat wil zeggen, die leidde hem. Het leger werd geleid door die Zobach. Die wij verder niet kennen. Ziet niet erg veel op. Maar in ieder geval naar zijn krijgsoverste die die legers gaat aanvoeren. En dan staat er, als David werd aangezegd. Als dat David werd aangezegd, verzamelde hij gans Israël. David hoorde ervan, want ja, de spionnen, dat is een oude uitvinding. Israël had al spionnen toen ze nog eigenlijk maar nauwelijks een volk waren. Toch? Onderweg naar Canaan, daar heb ik de bekende nummering aan te danken. Van 1 tot 12, dus 001 tot... Nou ja, zoiets. Als David werd aangezegd, verzamelde hij gans Israël. Die heb ik u ook al eens uitgelegd. Het betekent gewoon dat alle strijdbare mannen, dat is een Bijbelse term, dat weet u toch. Hè? Alle strijdbare helden, alle strijdbare mannen werden opgeroepen. Want een staand leger, dat bestond niet. Je had alleen mannen die vechten konden. Al of niet meer gebreveteerd met een opleiding en wat dan ook. En een paar wapens in de kast. En als het dan oorlog werd of wat dan als ze aangevallen werden, werden ze opgeroepen, verzamelen. Dan moesten de trompetten dan wel de bazuinen klinken. En dan moesten ze verzamelen bij de koning. Dat staat allemaal in de wet genoteerd. Mozaïsche wet, hoe dat moest enzovoort. En hier wordt gans Israël verzameld. Ze hebben veel mensen nodig. En David werd het aangezegd en hij verzamelde gans Israël toch over de Jordaan en kwam te Helam. En de Syriërs stelden tegen David aan. Dat heet dan slagorde. Ze stelden slagorde op tegen David en streden met hem. Maar de Syriërs, of gewoon en de Syriërs, vloden voor Israëls aangezicht. En David, of namelijk David, versloeg van de Syriërs 700 wagenen en 40.000 ruiteren. Daartoe sloeg hij Sobach, een krijgsoverste, dat hij al daar stierf. Mooi vak hoor, krijgsoverste, maar je gaat eraan, hè. Het is nergens voor nodig, maar het hoort nog eenmaal bij het ritueel. Als het leger verslagen wordt, wordt aanvoerder gedood. Ja. En toen nu al de koningen die Hadad Ezra's knechten waren, zagen dat ze voor Israëls aangezicht geslagen waren, maakten zij vrede met Israël. Als je dit vergelijkt met 1 Kronieken 19, dan kun je tot de conclusie komen dat al die koningen, van zelfs van over de Eufraat, dat die, voor zover ze niet rechtstreeks betrokken waren in de strijd, dan toch wel degelijk de strijd gevolgd hebben. Zo gaat dat. Vanaf een afstandje, op een nabijgelegen heuvel of wat dan ook. En daar, van daaruit wordt bekeken hoe het in het veld gaat. Dat heet het veld. De veldwerkers, we hebben de termen ook in de sociale zorg eraan overgehouden. Merkwaardige wijze in het veld. Alleen de metaalbond heeft er bezwaar tegen gemaakt. Dus toen wordt het, de werkvloer wordt het. Maar ja, doe maar. Maar in het veld, ja. Maar ze hadden dat gezien en ze zagen, dit gaat niet wat worden. En if you can't beat them, join them. Dus ze, staat er, maakten zij vrede met Israël. En dienden hen. Werden dus onderworpen. Dat wil zeggen, er werd niet gevochten, maar dienden hen. Dat is niet maar een verbond sluiten, zoals met bijvoorbeeld Libanon, of moet je zeggen Tyrus en Sidon natuurlijk, ja, of met Egypte, want daar had Israël in de dagen van David en Salomo een verbond mee, om zo te zeggen. Die landen die trokken als het ware samen op. Maar hier is niet sprake van samen optrekken. Hier is die koningen dienden Israël. Werden aan Israël onderworpen. Zie? En wat die Syriërs betreft, die vreesden de kinderen Ammons meer te verlossen. Dat wil zeggen, ze waren ingehuurd. Ik hoop dat u zich dat nog herinnert. Oorspronkelijk waren ze ingehuurd, opgetrommeld. Oké. Door de Ammonieten, zo van wij komen in opstand tegen David. En jullie zijn toch ook door David onderworpen. Dus kom hé, we doen het allemaal weer samen, we proberen het alsnog. En dat mislukte dus, de Syriërs werden onderworpen. Maar betekent dat de macht van David, het rijk van David, werd uitgebreid tot over de Eufraat. Hoeveel daarover weet ik niet. Maar het is, ik vind het al genoeg als het heet, tot aan de Eufraat. Maar het is kennelijk eroverheen. En als ik zeg, tot aan de Eufraat is mij wel genoeg, dan betekent dat niks. Want het maakt niet uit wat ik daarvan vind natuurlijk. Maar ik kom daarbij omdat nou eenmaal het zogeheten beloofde land zich zou uitstrekken van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier. Dat is de Eufraat. En de rivier van Egypte is niet de Nijl trouwens. Dat is... Er loopt daar een andere rivier. Dat tussen waar die weet ik veel. Dat weet ik aan mijn hoofd niet. Staat het hier op? Staat hier toch niet op? Er loopt iets anders daartussenin. Dat is niet zo'n bijzondere, maar dat is de officiële grensrivier. En van daaruit... Want de Nijl is natuurlijk niet de grens van Egypte. Hè? Dat is het hart van Egypte. Maar van de rivier van Egypte heet dat in de Bijbel tot aan de rivier, de grote rivier of gewoon de Frat. De Eufraat. En daarom zei ik, nou tot de Eufraat is mij wel genoeg. Maar dit is nog meer dan dat, want ik zei u, Israël heeft in die dagen, zij het dan maar kort, dan toch dat hele beloofde grondgebied in bezit gehad. Ik kan niet eens beloofde land zeggen, want dan denkt u dat is Canaan of wat het maar was, of Palestina zelfs. Maar dat is veel te klein gedacht. Het beloofde land strekt zich uit tot aan de Eufraat. Want zo was het aan Abraham in de tijd beloofd. Maar dit is nog meer dan dat, want deze geschiedenis is, als u mij vraagt, maar dat geldt voor alles wat ik u vertel hier, tegelijkertijd een profetische, een uitbeelding dus, een profetisch vergezicht naar de uiteindelijke strijd van de uiteindelijke David, dat wil zeggen van Christus in zijn wederkomst, in de vestiging van zijn koninkrijk, niet alleen over Israël, niet alleen over de Joden, over Juda, zoals David over zijn eigen stam Juda, maar over alle stammen van Israël, wat er dan altijd nog een paar meer zijn dan alleen de Joden uiteraard, veel meer. Maar het koninkrijk zal gevestigd worden over heel de aarde. En wat wij daarvan terugvinden in andere profetieën, is dat de uiteindelijke strijd en de afloop daarvan heeft van doen met Babel, zijnde Mesopotamië. Over de Eufraat heet het uitdrukkelijk. Maar nou ben ik in Openbaring, in het boek Openbaring. Begrijp me goed. De Bijbel heeft, als de Bijbel al spreekt over oordeel van Gods wegen, over andere volkeren, dan weer als u mij vraagt, voor zover ik weet, het grootste gedeelte van die schriftplaatsen, van die tekst, wordt ingenomen door profetieën over Babel. Dat telt makkelijk aan, omdat we in alleen al in Jeremia twee volle hoofdstukken hebben die daarover handelen. En dan ben je eigenlijk al uitgeteld. Want dan hebben we natuurlijk ook nog Jesaja 13 en 14. Nou ja, en dan zijn we er wel. Daar kan geen enkele andere profetie meer aan tippen. Profetieën over Edom, Moab, Ammon. Dat zijn allemaal van die korte stukjes hier en daar zo. En dat telt niet meer echt op. Hebben we dat nog? Kortom, essentieel is Babel. Dat is zo omdat de volkeren der aarde nou eenmaal hun oorsprong hebben in Babel. Sinds de torenbouw. Sinds de dagen van Peleg en hoe heette die andere? Zijn broer, weet ik niet meer zo gauw. Want in zijn dagen werd de aarde verdeeld onder de volkeren en de volkeren verdeeld over de aarde. Hoe het maar staat, in Genesis 10. Rechterblad zet de restenkolom iets onder het midden. Daar. Doet er niet toe verder. Gaat er maar om, dat is sinds de torenbouw en de spraakverwarring dus van Babel uit Genesis 10 en 11. Met name natuurlijk de geschiedenis in hoofdstuk 11. Maar de volkeren der aarde vinden daar hun oorsprong. Maar als God afrekening houdt met de volkeren, dan gaat hij terug naar de oorsprong. Dat wil zeggen, dan heb je dus alsnog van doen met Babel. En alsnog heb je van doen met dat men in Babel zegt, kortom, laten we al die volken, de hele mensheid, samenbrengen onder één systeem. Van economie natuurlijk. Wat denken wij dan anders aan? Een economie. Maar goed, één economisch systeem en één godsdienstig systeem, en daarmee heb je de hele politiek gehad. Wat meer is er niet. Toch? Wat is er nog meer dan? Het is toch... het is godsdienst en economie. Oh ja, en voetbal natuurlijk. Ja, dat is waar. Het moet goed geregeld worden, vind ik wel. Moet, hè? Voor de... weet je... Nou ja. Toma. FIFA, heet dat FIFA? Van de wereld of zo? Ik weet het niet. Zo klassiek trouwens. Ajax, Sparta, wat had je nog meer ook alweer? Nou goed. Maar eens is het, het begon bij... De volkeren vinden hun oorsprong in Babel, maar daar eindigen ze ook. Het begint met, laat ons bij elkaar blijven in één systeem rondom de toren. Toen zei hij, nou dat is niet de bedoeling. En maakte daar een eind aan en zo werden de volkeren over de aarde verdeeld. Maar die volkeren hebben al die jaren altijd gestreefd naar toch weer één te worden en de grenzen te vervagen. En apartheid is een lelijk woord. Moet vooral, de paaltjes moeten weg en het moet één worden. Of was het maar omdat iemand het in zijn hoofd haalt om dat te regelen en dan zelf aan het hoofd daarvan te gaan staan. Nee, dat is de duivel, maar ik had nog een paar namen in gedachten. Niet voor de duivel, maar voor zijn grondpersoneel. En daar zal ik het nou niet verder over hebben. Maar het streven van een volkenbond, zal ik maar zeggen, past volledig in dat kader. Ja, of het goed bedoeld is. Ja, het is heel goed bedoeld, joh. Het is fantastisch goed bedoeld. Ja, dat is... maar het is alleen van de duivel. Ja, ja, dat is de bezwaren tegen. Maar ik zeg het zo laconiek mogelijk. Want ja, het maakt mij verder niks uit. Ik lees dat in de Bijbel en dat is het verhaal. En daar eindigt het dus ook, want met de val van Babel is het afgelopen. In de toekomst. Met de onderwerping dus van Babel. De stad, jawel, zo letterlijk mogelijk. Maar daarmee van het hele systeem en daarmee van het hele wereldrijk. Dat is Openbaring 17, 18, nog een stukje 19 trouwens. En dat is weer samengetrokken uit met name die hoofdstukken die ik net noemde. Jeremia 50, 51, Jesaja 13, 14 en dan nog wat. Er zijn nog meer, veel meer schriftplaatsen zelfs die daarover spreken. Maar het gaat erom dat daar altijd de nadruk op ligt. Het eindigt met Babel en wat bekend staat via Johannes de Heer als de eindstrijd der volkeren. Is niks anders dan de ondergang van de legers van Babel. En van Johannes de Heer, want het is de ondertitel van het boek dat heet Armageddon. Armageddon, of de eindstrijd der volkeren. Maar wat men met die term aanduidt, is inderdaad dat die legers optrekken naar Jeruzalem, in het beloofde land komen en daar teruggedreven worden, verslagen worden, gedood worden en wat het maar was. En daar lijkt het toch onverbazend veel op, dit. Het wordt beschreven uiteindelijk in Openbaring 17, 18, 19, maar daar eerder ook al trouwens, want onder de zesde bazuin en onder de zesde viool met een F, die bij elkaar horen over hetzelfde spreken, heb je van doen met de legers die komen van de opgang der zon. En dat wil zeggen over de Eufraat die voor de gelegenheid in het visioen althans opdroogt. En dan komen die legers. Dat kent u toch of niet? En dan komen ze bij Megiddo. De vlakte van Megiddo, noordelijk van Megiddo. Daar had David misschien, maar Salomo in elk geval, zijn grootste legerplaats. Men zegt het zo niet, men zegt het zijn de stallen van Salomo. Waarna iedereen denkt, wat moet hij met zijn manege nou helemaal hier? En dan vertellen ze je hoeveel paarden die daar wel gehad zou hebben. Wat denk je, wat zo'n man met zoveel paarden? Voor Prinsjesdag. Ja. En dan kun je ze dan niet beter bij Jeruzalem. Kun je ze dan niet beter bij Jeruzalem houden? En de gekke, dat vertellen ze dan niet hoe dat zit. Dat is gewoon zijn cavalerie. En daar komen die legers langs. Als het land binnenkomt, dat kan niet dan. Dus ze moeten daar langs. Er is geen andere route. Het land is niet zo breed daar. Ze moeten daar langs door die vlakte van Megiddo. En vanaf Megiddo kun je tientallen kilometers links en rechts kijken. Mede omdat de aarde toch niet een bol is van 40.000 kilometer. Maar goed, dus die vertel ik je een andere keer wel weer. Je kan dus echt ver kijken. Zou eigenlijk niet mogelijk moeten zijn volgens de wiskunde. Maar het is wel zo. Maar goed. En daar was dat dus, Megiddo. En daar komen die legers bij Hor. Har, de berg van Megiddo. Die berg waar die stallen zijn, zal ik maar zeggen. En verder komen ze niet. En via het Grieks wordt het dan Ar, want de Grieken schrijven de H niet. Van Hor of van Har. Dus het wordt Ar Mageddon. En dat Don aan het eind, dat is gewoon... Dat is een of andere uitgang die er niet toe doet in het Grieks. Heb je dat nog? Hor Megiddo. Mooi begrepen of wel?
Nee.
Ja, nou, dat is het. Je moet het hier... kan je het hierop zien? Nee. Nou, het wordt niet op aangegeven. Ja, je kan het wel zien. Maar goed. Maar de eindstrijd der volkeren, dus Armageddon, zijn legers van de opgang der zon. Ik kan wel moeite doen om het op te zoeken hoor. In Openbaring vind je dat in Openbaring 10, 11, 12, 11. We zijn bij het zevende, nee, ik moet bij de zesde wezen. Dus het wordt het wordt Openbaring 9. De zesde, vers 13. De zesde engel heeft gebazuind en ik hoorde een stem uit de vier horenen des gouden altaars. Dat is het reukofferaltaar. Dat voor God was in het visioen dus. Zeggende tot de zesde engel die de bazuin had. Ontbind de vier engelen die gebonden zijn. Let op de vier hoornen uit vers 13 en de vier engelen die gebonden zijn. Want het gaat over alle windrichtingen de hele wereld over. Dat is vier. Ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. De grote rivier was ook genoeg geweest trouwens. Want dat is de Eufraat, die heet zo. De grote rivier, zo heet dat in het Hebreeuws van het Oude Testament. Het is de Eufraat. En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren, dag en maand en jaar, opdat zij het derde der mensen zouden doden en het getal van de heerlegers der ruiterij. Kijk, ze worden geteld. Het getal van de heerlegers der ruiterij was 2 × 10.000 der 10.000. En laconiek staat er dan, en ik hoorde hun getal. Ik denk, Johannes was ook niet zo goed in overrekenen. Dat denk ik dan, maar goed, want hoeveel is dat dan precies? Maar dat doet er natuurlijk niet toe. En dan nog, en ik zag al zo de paarden in dit gezicht, die worden dan ook beschreven, enzovoorts. En het vervolg daarop is de zevende engel uiteraard, dat laat even op zich wachten, want het wordt beschreven pas in hoofdstuk 11 vanaf vers 14, dan wel 15, en daar wordt gezegd, de koninkrijken der wereld zijn geworden onze heren en van zijn Christus. Dat is het dan. Dan is een eind gekomen aan die macht van die legers die over de Eufraat kwamen. Maar er hoort nog een ander schriftgedeelte naast. Hier in Openbaring. En dat is die van de violen. Want die hangen samen met die bazuinen. En dan kom je dus terecht in... hoofdstuk 16, vers 12, dan komt dezelfde omstandigheid nog een keer. Dat wil zeggen, wordt nog een keer beschreven, maar het is dezelfde omstandigheid. Daar staat de zesde engel God zijn fles, want dat is wat een viool is, een fles. Viool. En daarom een viool ziet er ook uit als een platliggende fles, want dat is wat een viool met een F is. Gek genoeg, maar het is zo. Ja, nou het is niet gek, maar... De zesde engel God zijn viool uit op de grote rivier, de Eufraat, zie je wel, het gaat over de Eufraat. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon, dat is een plechtige term voor het oosten, van de opgang der zon, van het oosten komen. En ik roep altijd, nee, niet over de Ganges, maar over de Eufraat. Staat er toch bij? Ja. Opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon komen zullen. En ik zag een mond des draaks en de, wat het maar was, een geesten der duivelen in vers 14. En wat het maar was. En dan worden die legers daarvan staat in vers 16. Ze hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Hor Megiddo. Zie? Armageddon. Daar worden ze verzameld. En dat is meteen het eind van het verhaal. Want er staat in de zevende engel God zijn viool uit in de lucht. En er kwam een grote stem uit de hemel. En die zei, het is geschied. En vers 19. De grote stad is in drie delen gescheurd. En de steden der heidenen zijn gevallen. En het grote Babylon is gedacht geworden. Zie je wel? Voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns zijn een gramschap. En zo verder. Kortom, de val van Babel en daarmee van het rijk van Babel is de val van het antichristelijke rijk waarbij Babel de hoofdstad was. Dat staat trouwens in hoofdstuk 17 van Openbaring in het laatste vers. Dat Babel de hoofdstad van dat rijk is. En wat we hier in de geschiedenis van David vinden, is de vestiging, langs militair geweld, zeker wel, de vestiging van het rijk van Babel, inderdaad, tot in het Tweestromenland aan toe. De naam van Babel wordt weliswaar niet genoemd, maar het is wel degelijk... Syrië, dat wil zeggen, daar ben je wat in het noorden, maar Sinjar is het, van over de Eufraat, dan ben je toch heus in Babel. En dat is de profetische achtergrond van deze geschiedenis. Het is maar niet tot aan de Eufraat, want dat is aan Israël beloofd. En zo zal het misschien in de toekomst, nou zeker, zo zal het in de toekomst dus ook zijn. Maar het is ook uitdrukkelijk de wederkomst van Christus, de zoon van David, als die zijn macht vestigt. Het ligt voor de hand. We hebben hier van doen met David, de stamvader van het Davidische koningshuis. En het is zo weer kerstfeest, roep ik altijd, een beetje spottend tussendoor. Dan weten we ineens weer dat de Heer was uit het huis en geslacht van David. Want zijn moeder was daaruit en zijn vader was daaruit. En zo werd hij aangesproken. Jezus, gij zonen David, toch? En zelfs in de brieven in het Nieuwe Testament beginnen, in het vierde vers meteen van Romeinen 1, met dat hij naar het vlees was uit het huis van David, enzovoorts. En zo is het maar net. Hij is namelijk de ultieme, de uiterste, de laatste, definitieve opvolger van David op de troon van dit koningshuis dat gecontinueerd zal worden door de eeuwen heen. Dat hebben we allemaal uitgebreid bij stilgestaan. En waar David dan ook nog niet alleen een stamvader is, en ook, niet alleen een type, maar ook nog een profeet, betekent het dus dat die geschiedenissen zo hun profetische betekenis hebben. Soms sterk, soms zwak, soms weten we niet zeker. Of hebben alleen een vermoeden, maar dit lijkt me duidelijk. Als in de toekomst de echte David verschijnt, dan komt er ook een periode van 7 en 33, dat weet u langzamerhand, net als in de dagen van David. De voorbereidingen ook voor de 1000 jaren van vrede, laten we het zo zeggen, van waarin Satan gebonden is, enzovoorts. Kortom, dat is wat uitgebeeld wordt in wat hierna komt, Salomo. Dat wil zeggen, er is ook nog sprake van voorbereiding voor de bouw van een tempel, en zo verder, en zo verder. Nou, dat is wat hierachter ligt. En ik zeg dat toch wel met enige nadruk, omdat we hierna van doen krijgen met een geschiedenis. Hebben ze daar nooit eens een film over gemaakt? Zal toch wel, zeker? Nou, het moet toch wel. Ja, ja. Dat hebben ze over Cleopatra toch ook gedaan. En over Isabel en over, hoe heette die vrouw van Simpson? Delilah. En ze zullen toch wel een film gemaakt hebben over Bathsheba of zo, of niet? Nou ja, die heb ik dan toch gemist. Want het heeft geen indruk op me gemaakt. Maar toch maar. Maar dat is, ik bedoel, dat is een legendarische geschiedenis. Het is een geschiedenis die je er ook zo tussenuit kunt halen. Dat gebeurt ook trouwens, want die staat hier wel. Maar daar blijft het dan ook bij. Dat wil zeggen, dat wordt in kronieken ook niet vermeld. Geschiedenis met Bathsheba. Nee. Dus ja, je kan hem er zo tussenuit halen. Het is een gesloten verhaal met een begin en een eind. En ze leefden nog lang en gelukkig. En, jawel, ze kregen een paar kinderen. Uiteindelijk werd het goed. Nee, het ging niet ongestraft, want hij had iets fout gedaan. Daar gaan we alweer. Want wij beginnen meteen ethiek te bedrijven. Nee, het is zwaar. Anders zou het etiketten zijn. Nee, want het is niet niks hoor. Die hele geschiedenis met de buurvrouw. Maar... staat wel in de Bijbel, en David was een profeet, en dat bleef zo, vanaf dat hij die geest ontving, en dat hebben we allemaal gelezen in het verleden, en daar valt deze geschiedenis ook in hoor. Hebben jullie dat nog? Ja, dat geldt voor Simpson ook, een man die we dan toch enerzijds bewonderen, en anderzijds, er zijn ook films van, maar dat heet De Hulk geloof ik. Toch, of ben ik abuis? Maar, ja, maar dacht je waar ze de inspiratie vandaan gehaald hebben? Ja, maar hij is wel degelijk een type van de Heer Jezus. Echt wel. En het is David hier ook. Niet alleen in die omstandigheden waar we zeggen, ah, daar gaat onze held. En de volgers was wist hem, en hoe je dat maar zegt. Toch? Als je dat in het Hebreeuws opschrijft, schrijf je ook de naam Elohim op, hoor. De kracht. Dat is wat het woord God nu eenmaal Elohim, wat dat nou eenmaal betekent. Dus ik heb helemaal geen moeite met dit soort dingen. Die kracht, de Heer God, was bij hem, was met hem. En dat dit gebeurt, is niet alleen maar te willen van David, om David een dienst te bewijzen, maar het heeft een profetische betekenis. Daar gaat het maar om. Nou ja, dan mocht u nou denken, dat is mooi voor die man, voor David, dat de Heer hem gebruikt en hem zo een koninkrijk geeft, moet ik hem zeggen, nou, hij heeft er wel een prijs voor moeten betalen, hoor. Niemand wordt ongestraft voor de troon geboren. Ja. Ik kijk even de kring rond. Dat is een titel van een Nederlands boek over het Nederlandse koningshuis. Ja, maar dus dan daarom... schiet me dat binnen. Zal u niks meer vertellen. Verder. Maar het gaat om het profetische aspect daarvan. Ik moet u wel zeggen dat we hier niet aan het eind van het verhaal zijn. Want nog steeds zitten die ammonieten daar in Rabba. En dat is niet ver weg, dat is heel dichtbij. Dat is aan de andere kant voor de Jordaan. Want van Jeruzalem naar Amman, dan kan je wel makkelijk op een dagje heen en weer, hoor. Zelfs nu nog met je oponthoud aan de grens. Dat is helemaal geen punt. Dat is goed te doen. Jawel. Als je papieren in orde zijn, tenminste. Even kijken bij je. Nou ja. Ja, en nog zo wat. Maar eerst dit dus, hè. Daar staat de Syriërs, vers 18, vloden voor Israëls aangezicht. En David versloeg dus de Syriërs 700 wagenen en 40.000 ruiteren. Voor degene die nauwkeurig en wiskundig de Bijbel lezen. Wij hebben nog een ander schriftgedeelte natuurlijk dat erover spreekt. Dat is 1 Kronieken 19. Daar waren we eerder al, dus ik laat hem verder maar liggen. Maar daar staat in 1 Kronieken 19... 1 Kronieken 19, dat is gewoon een parallelle schriftgedeelte, grotendeels woordelijk hetzelfde. Maar daar staat in 1 Kronieken 19 in vers 18, doch de Syriërs vloden voor het aangezicht van Israël en David versloeg van de Syriërs 7000 wagenen. En zojuist lazen we 700 wagenen. Dat scheelt niks, denk ik. Nou ja, het scheelt een nul. En dat is onder omstandigheden toch wel veel. En verder lazen wij in 2 Samuel 10... en 40.000 ruiteren. 1 ruiter, 2 ruiteren. En in 1 Kronieken 19, vers 18 lezen wij 40.000 mannen te voet. Hij versloeg 7000 wagenen en 40.000 mannen te voet. Nou kun je, ik heb er niet al te veel moeite mee, dan kun je zeggen, ja, dat is een rekenfout of er staat iets verkeerd of het gaat over verschillende dingen. Bij die 700 of 7000 zal wel een nulletje weggevallen zijn. Nou is dat vervelend, want ze schreven niet met nulletjes en tientallen stelsel, dus dat wordt toch wat lastiger. En het andere is, ja, mannen te voet en ruiteren. Ja, het is niet hetzelfde. Het ene is infanterie en het andere is cavalerie, toch? Of niet? Nou ja. Dus dat, doe maar. Dat is dan onvolledig. En onvolledig is het toch. Het blijft altijd. Dus elke geschiedschrijving, elk verslag is altijd per definitie onvolledig. Maar de idee bestaat dat bij de 700 wagenen uit 2 Samuel 10 de wagens geteld werden. Dan zult u zeggen, dat staat er ook. En, maar dat daar tegenover de 7000, dat daar niet de wagens geteld zijn, maar de mensen in de wagens. Het volk, de mensen daarin. En dat kan. Taalkundig is dat geen probleem. Dus ja, voor wiskundigen is het een probleem misschien. Die willen het nauwkeurig uiteengezet hebben. Maar taalkundig is dat geen probleem. Dat kan heel goed. Dus dat lijkt me redelijk voor de hand te liggen. En verder is het zo dat de 40.000 ruiteren. Ja, dat kan nog wel zijn. Maar hoe vechten die lui? Ik bedoel, dat kan toch dat ze te voet strijden? 40.000 man te voet? Dat kan toch? Ik kan niet weten waarom niet. Is hier geen tegenstrijdigheid in? Of het nou ruiteren zijn of te voet? Het gaat over de wijze waarop gevochten wordt. En dat is door de eeuwen door weliswaar verschillend. En onder omstandigheden is het ook verschillend. En bovendien, als ze gedood worden, dan zijn ze in ieder geval niet meer te paard. Hè? Nee, dan liggen ze eronder. Ja. Toe maar. En dan heb je nog mensen van de dierenbescherming die vinden dat ook gemeld moet worden hoeveel paarden. Want die worden genegeerd. Wordt niet geteld hoeveel paarden er gedood zijn. Hier niet, bij andere gelegenheid overigens wel. Dus toe maar weer. Nee, dat ben ik echt serieus. Serieus geweest hoor. Dat het verslag, dat is, ja, dat is niet goed. Want de dieren hadden ook vermeld moeten worden. Want men vindt in het algemeen toch dat de Bijbel herschreven moet worden. En heb je hem nog voor u liggen trouwens? In 1 Kronieken. Ja? Mooi, dan kan ik daar even verder. Even uit de losse pols. Even verder. Daar gaat het verder namelijk niet met David en Batsheba. Maar u weet waarschijnlijk dat die geschiedenis van David en Batsheba zich afspeelt rondom de, dat is de buurvrouw, om zo te zeggen. Maar de buurman was er ook en die wordt als militair wordt die weggestuurd en vooropgezet in de strijd tegen Rabba. Tegen die stad. Tegen de Ammoniet en hij komt daarom. Hetgeen de bedoeling was, overigens. Maar goed. En hier in 1 Kronieken 20 vind je inderdaad wel die strijd tegen Rabba, tegen de Ammonieten dus. Alleen het verhaal van David en Batsheba wordt niet verteld. En voor zover Rabba veroverd zal worden, ja, dat zit op de achtergrond in de geschiedenis van David en Batsheba. Die geschiedenissen worden dus in 2 Samuel 11 en 12, worden als het ware door elkaar verteld. Als één ding. En aan het eind van hoofdstuk 12, 2 Samuel 12, daar wordt daadwerkelijk Rabba ingenomen. Maar ik wil nog even iets zeggen over 1 Kronieken 20. Want daar lezen wij in het eerste deel van dat hoofdstuk dat Rabba veroverd wordt. Einde van vers 1, Joab sloeg Rabba en verwoestte ze. En David nam de kroon huns konings van zijn hoofd en hij bevond haar in gewicht een talent goud. Dat wil zeggen, zo zwaar was de kroon. Ik heb geen idee hoe zwaar het is, maar ik heb altijd het idee gehad dat kronen altijd zwaar zijn. Ja. Ze zijn ook duur. Ja, maar dat had ik al gezegd, toch? Dat ze duur waren. Ja, oké. Okay. En daar was edelgesteente aan. En dat verbaast ons niks, want we weten niet beter. En zij werd op Davids hoofd, hoewel ik weet dat er ergens in Europa een kroon bestaat van een koningshuis. En daar zit gewoon glas in. Geen edelstenen. Want anders is het te zwaar. Dan kan je het niet op je hoofd houden. Nou valt het toch niet mee om een kroon op je hoofd te houden, had ik dat ook al gezegd. Maar goed. Oh. Nou ja, moeilijk blijft het. Maar dat is de kroon. Daar was edelgesteente aan en zij werd op Davids hoofd gezet. En hij voerde zeer veel roofs uit de stad. Hij voerde roof uit de stad. Hij voerde ook al het volk uit dat daarin was. En hij zaagde ze met de zaag en met ijzeren dorswagens en met bijlen. En alzo deed David en al de steden de kinderen Ammons. En dan zeg je, god, dat was een brede man enzovoort. Ja, dan moet ik u zeggen, ja, dat kan nog wel zijn. En dat kan je nog wel zo vertaald gehad hebben willen hebben. Hoe zei ik dat? Maar het meest voor de hand liggende is heus dat u de lui gewoon aan het werk zette om dat ijzeren spul te maken. Het was officieel trouwens begin van de ijzertijd. Heb ik me laten wijsmaken. In zo'n 1000 voor Christus, toch? Daarvoor was de bronstijd. Toen kreeg je toch de... Nee? Oh. Ja, echt wel. Dus ijzerbewerking, dat was in. Dat was betrekkelijk nieuw. Dat was industrieel. Dus ook geen lolletje om te doen trouwens. Zeker niet in zulke warme landen. Want je moet er nog wel bij stoken, heeft men mij verzekerd. En dus deze lui werden gewoon aan het werk gezet. Slavenarbeid. Dat is wel zo verstandig trouwens. Want je kan ze wel doden en dat vind je misschien leuk, maar het is wel kapitaalvernietiging. Nou ja, Human Resources heeft voor mij verzekerd, heet dat tegenwoordig. HR heet het toch? Vroeger heette het hoog rendement, maar dat was je verwarmingsketel. Maar het is nou Human Resources. Het personeel, hier heb je personeel, die ga je niet doden, die zet je aan het werk. En dat is... Als u mij vraagt de betekenis van deze woorden. Ze worden aan het werk gezet. Voor David. In de ijzerindustrie. Dat is wat het is. Nou, hebben we die ook weer gehad. En dan kan ik weer terug naar 2 Samuel. Daar lees je dit ook trouwens. Maar dan ben je pas aan het eind van hoofdstuk 12. Maar die komen we dus vanzelf nog wel tegen. Maar Rabba moet dus nog worden ingenomen aan het eind van 2 Samuel 10. En deze geschiedenis in 2 Samuel 10 begon met Ammon, de Ammonieten. Weet u nog, er was een koning dood en toen kwam de volgende koning en toen stuurde David zijn ambassadeurs of wie het maar waren om hem te feliciteren en te condoleren. Niet noodzakelijk in die volgorde. En toen werden ze beschuldigd van spionage en zo brak de oorlog uit. Er werden de Syriërs in betrokken, maar die zijn inmiddels onderworpen. Maar Ammon, dat is nog niet op orde. Dus het begint met Ammon en het eindigt met Ammon. En het begint met Babel, zei ik u destraks, maar dat was een andere lijn. En het eindigt met Babel. En hier begint met Ammon en het eindigt met Ammon. Maar ja, Ammon is nou eenmaal een broedervolk. Wat mij betreft had het Edom ook kunnen zijn, maakt mij geen verschil. Natuurlijk, het is wel anders, maar het is niettemin een broedervolk, hè. Want Ammon stamt van Lot en daarmee van een broer van Abraham. Nee, neef van Abraham, maar dus van een broer van Abraham, toch? En Edom stamt van een broer van Jacob. Blijft het broedervolk, het is het alternatief. Het zijn die volkeren die logischerwijze zich gepasseerd voelen voor het eerstgeboorterecht. Zij hadden het volk van God moeten zijn en voor dat doel hebben ze dus inmiddels een andere God. Zodat ze toch het volk van God zijn, want u weet dat de Arabische volkeren zijn de volkeren van Allah, toch? En menen dat zij de wereld moeten veroveren en een wereldrijk moeten stichten. Het is bepaald niet origineel, maar het is overgenomen gewoon van de broer. Die wel is aangesteld als volk van God, dat is Israël. En via Israël zou het koninkrijk van Christus, van God dus, over heel de aarde gevestigd worden. En dat is niet van Allah. Toch? Dat is een andere God, logischerwijze. Zoals Israël en Esau, dat is niet hetzelfde volk. Of Isaac en Ismaël, dat is niet hetzelfde volk. Dat is juist uitdrukkelijk een tegenstelling tussen. Zie? Nou, die tegenstelling, daar gaat het over. Maar voordat die geschiedenis dus beëindigd wordt met de inname van Ammon, Rabba, de Ammonieten. Zoals in, waar we net waren, 1 Kronieken 19, 20. Voordat dat gebeurt, krijgen we hier een ander verhaal ernaast. En het heeft er rechtstreeks mee te maken, want ook de geschiedenis van David en Batseba is profetisch voor, laten we dan maar zeggen, het verlossingswerk van Christus. En de wijze waarop hij zijn koningschap vestigt, die vestigen bovendien de aandacht op meteen al, dat uit die relatie van David en Batseba, dat daaruit inderdaad de troonopvolger geboren wordt. Dat is bijzonder genoeg, want David had een hele verzameling. Ja, ik bedoelde te zeggen zonen, maar hij had ook een verzameling vrouwen natuurlijk. En hij had een verzameling zonen. En die hebben trouwens onderling nogal wat ruzie gemaakt, uiteraard. Omdat het natuurlijk ging om wie er erven gaat. De bekende broedertwist. Klassieke term, de broedertwist. Nou ja, maar uit deze relatie wordt inderdaad de troonopvolger geboren. Nou, sterker nog, daar zijn... Daaruit ontwikkelen zich twee takken die allebei betrokken zijn in de troonopvolging. Namelijk Salomo enerzijds en anderzijds alsnog Nathan. En dan zit er nog een tussen die was de allereerste, maar dat was een tijdelijke aangelegenheid waarmee nog een waarheid uitgebeeld wordt. Maar dan loop ik op de dingen vooruit. Kortom, het geschieden met de wederkomst van het jaar. Er moet toch wat nieuws gaan gebeuren, heet het. Daarna is altijd de vraag, welk nieuwjaarsdag gaat het over? Die van de eerste maand of de zevende maand? En als je dan toevallig ook nog een Jood treft vandaag, die thuis is in de Joodse tradities, dan heeft hij nog twee alternatieven, want de Joden hebben alles bij elkaar. 4 nieuwjaren in een jaar. Ik heb beter niet 4 verjaardagen vieren in een jaar, want dan word je zo snel oud, hè? Maar goed. Hoewel iemand mij pas gezegd heeft dat het vieren van verjaardagen kennelijk erg goed is voor de gezondheid. Want mensen die veel verjaardagen vieren worden veel ouder. Goed. Toen wel. Het geschieden met de wederkomst van het jaar. Het betekent gewoon dat je wordt meteen gezet op het idee van er komt een changement. U weet wat een changement is? Dan gaan de gordijnen van het toneel dicht en dan wordt als de donder in hoog tempo wordt het toneel omgebouwd. En dan gaat het weer open in een zodanig razend tempo dat je niet begrijpt hoe het kan. En dan heb ik niet eens gehad over de verkleedpartij van Tineke Schouten. Want heb je dat wel eens gezien, hoe snel dat gaat? Die gordijnen gaan dicht en ze gaan weer open. Hup, het is helemaal verkleed. Ik vind het leuk, zulke dingen. En maar zoiets heet een changement. En dat is Frans voor iets als een verandering dan, hè? Een verandering. Het toneel wordt omgebouwd. Een ander decor, andere coulissen, andere deuren, waardoor de toneelspelers op en af komen natuurlijk. En, wat het maar was. Changement. Nou, het geschieden met de wederkomst van het jaar gaat om een changement. Maar het grootste changement in de hele geschiedenis is de dood en opstanding van Christus. Het einde van het oude verbond, weg met dat decor. En het aanbreken van het nieuwe. Je hebt alleen het vervelende verschijnsel dat de spelers op het nieuwe, de nieuwe act dan toch het oude decor prefereren. En dus de wet alsnog weer terughalen. Ja, dan begrijp je dus uiteindelijk toch niet meer waar het over gaat. Maar goed. Dit is nog makkelijk te volgen. De dood en opstanding van Christus. Het aanbreken van het nieuwe verbond. Een moeilijkere is, en die speelt hier wel degelijk een rol. Ook een rol. Ik heb het toch over toneel. Dus zo. Dat is dat heel onze geschiedenis een changement is. Feitelijk zijn de gordijnen ligt eigenlijk. Hoe zeg ik zoiets? De hele situatie van Adam tot aan de jongste dag aan toe, dat wil zeggen van de 7 dagen van Genesis 1 tot aan de jongste dag aan toe, is als het ware een stukje tijd, een stukje geschiedenis ter verbinding van een oude wereld die vervangen moet worden en een nieuwe die ervoor in de plaats komt. En intussen zijn we aan het changer. Is dat goed Frans, zuster? Weet ik niet. Zijn we aan het veranderen. Dat wil zeggen, wordt het een en ander geregeld van Gods wegen. Want, ik weet het, ik ga het niet uitgebreid uitleggen hoor, maar maar het is natuurlijk zo dat wij van, dat vind ik, het is natuurlijk zo dat wij van doen hebben, ik neem aan dat het bekend is, zei ik. En daarom zei ik natuurlijk, het is natuurlijk zo dat die oude, er was ooit die wereld die in zonde gevallen is en de zondeval was niet door Adam, maar al daarvoor. Als je dat mist, dat is jammer, dan moet je gewoon opnieuw in je Bijbel beginnen te lezen. Want het was niet goed al voor Adam. Waar kwam anders die slang vandaan? In die hof. Tussen iemand van buiten de hof. Dan zeg ik, oké, dat mooi volgende. Hoe kan het dan dat er buiten de hof was iets? Dat er überhaupt buiten de hof was en dat er alleen maar één hof was en dat de rest was dus wat het maar was. Maar er was zondeval is van daarvoor. Kan iedereen weten. En bovendien, de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat het met de mens niet goed ging. En dat komt omdat hij uit de aarde aas was. En dan kun je wel zeggen, ja, maar God heeft hem zelf uit de aarde aards geformeerd. Dan zeg je, ja, dat kan wel zijn, maar er staat ook in de Bijbel dat het met de mens niet goed is, omdat hij uit de aarde aards was. En dus is het wachten op de tweede mens, de laatste Adam, die uit de hemel is. En dan nog een keer. En de eerste Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. En niet van degene die komen zal. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Dus dat welk een voorbeeld was van degene die komen zou. Dat betekent dat toen Adam daar was, meteen vanaf het begin, was hij al een voorbeeld van degene die komen moest. Omdat het al lang vast lag in het plan van God. En dat is ook niks nieuws trouwens, want ook in ieder geval in de protestantse theologie kent men natuurlijk ook het idee van een plan van God, een bestek dat gemaakt is van voor de grondlegging der wereld, wat het ook wezen mogen, maar dat is van voor Adam in elk geval. En dus in de verbondstheologie praat men zelfs over een verbond. Het allereerste verbond, dat was tussen de vader en de zoon. En dat was al voor de schepping van Adam. En daarin wordt heus rekening gehouden met het idee dat het misgaat met Adam. Maar het punt is, het ging, wat er dan ook mis mogen gegaan zijn met Adam, het was al mis met de schepping als zodanig. En dat wordt ook uitdrukkelijk gezegd in de Bijbel. Over de duivel, dat hij in de waarheid niet is staande gebleven. Maar binnen de hele geschiedenis vanaf Adam kun je geen ogenblik aanwijzen waarin dan hij uit de waarheid omgevallen zou zijn of zo. Dat is daarvoor. Heb je dat nog? Nou, dat is het hele punt. Dat was daarvoor en daarna richtte God de wereld opnieuw in. In 7 dagen, tot wat hij nog steeds is, en doet daarin zijn werk om daaruit, uit deze oude wereld, uit de gevallen wereld, een nieuwe wereld voort te brengen. En dat is dus bij elkaar het grootste changement. Je verdeelt het verhaal in 3 delen, een oude wereld, en een nieuwe wereld, en daartussenin zitten wij. Nou ja, zoiets. En dat is één changement, maar het herhaalt zich, dat wil zeggen, dat idee herhaalt zich op vele niveaus. En een van de meest voor de hand liggende is die van oude verbond naar nieuwe verbond. Dat wil zeggen, van het oude verbond, en daar komt niks van terecht, mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had. De wet brengt de mensen niet tot God, niet tot Christus, hooguit tot kennis van zonde. Maar zelfs dat gewoonlijk niet. Maar als de wet dan al een uitwerking heeft, behalve dat die afstond, is het kennis van zonde. Kortom, dat is één grote puinhoop. Het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Of zoals dat zei Petrus en Paulus zegt, het is een vloek. Je moet ervan verlost worden. En dat is gebeurd in de dood en opstanding van Christus. Changement. Maar eigenlijk, dood en opstanding ten derde dagen, om zo te zeggen, heb ik net ook uitgelegd. Het is die oude wereld waarover het oordeel gekomen is, dat is de eerste dag. Daarna leven wij in de tweede dag en straks komt de derde dag van die nieuwe schepping. Dus het is precies zo'n 1, 2, 3. Dat is een Bijbelse structuur, dat wordt steeds herhaald, maar dat komt omdat dat de grondgedachte is achter heel de geschiedenis, en daarom heeft getal 3 ook de betekenis van beloften. Beloften die God gedaan heeft, gaat wel wis en waarachtig komen. En als het ooit op een dag komt, is het de derde dag. Hetzelfde gold trouwens voor een ander changement. Dat was aan het eind van 40-jarige omzwerving van Israël door de woestijn. En toen trokken ze door de Jordaan heen het beloofde land binnen op de derde dag. In Jozua 3 of zo, geloof wel dat het daar staat. Maar uitdrukkelijk, en dat herhaalt zich, dat komt zo vaak voor dat je het niet eens meer opvalt. Maar zo gaat het dus wel. Nou ja, hier vinden we de illustratie van zo'n changement. Daar is die Uriel en die, zo heet die toch, ja? Uria. Dat maakt weinig verschil. Uria is licht is Jehovah, of Jehovah is licht, en Uriel is God is licht. Dus ja, Uria. Maar goed, het is Uria en Batseba, en misschien waren ze gelukkig, dat weet je niet. Want dat staat er niet bij. Dat weet je niet, maar daar veranderde heel wat, want Uriel verdwijnt in de strijd. En Batseba is daarna vrij om te trouwen met een ander. Maar ik hoop dat u merkt dat ik inmiddels Romeinen 7 aan het citeren ben. Want daar gaat het over het Joodse volk. En de echtgenoot die ter dood gebracht is, en of gestorven is althans, waarna de vrouw vrij is om zich te verbinden met een andere. En dat is de Heer Jezus Christus. En dat is de zoon van David. Dus je hebt wat kortsluitingen daarin, hoor. Echt wel. Maar je moet alleen, en dat is wat ik nu sta te doen, je moet alleen proberen van je ethiek af te komen, van het idee, goh, wat een aardige vrouw, of niet. Of dat doe je zo niet. Over die vrouw doe ik met opzet eerst. En daarna over die David. Die had netjes zijn bril af moeten zetten. Of de andere kant op moeten kijken. Of aan de binnen gaan. En even boodschappen sturen. Van
de dag nu op de dag mogen zijn.
Nou ja, enzovoorts. Hij had helemaal niet op de dag mogen wandelen. Hij had aan het werk moeten zijn met zijn kantoor. Wat een... Het antwoord is dan, ja, maar hij was toch eigenlijk ook een ambtenaar. Dus die lopen gewoon over, nou ja, laat maar zitten. Maar het is altijd ethiek. En daar moet je gewoon van af. Dat is, oké. Okay. Ja, deed hij wat fout? Ja, deed wat fout, dat weten we. Dat komt ook voorbij nog en wordt er voor straf ook, ja. Maar het neemt niet weg dat de Heer het wel degelijk gebruikt voor zijn doel. Het wordt voor dat doel ook in de Bijbel beschreven. Omdat het een profetische betekenis heeft, maar als je zolang je aan wet vasthoudt, ga je het niet zien. Dus je bent gewaarschuwd. En zo komen we dan toch op de late avond in 2 Samuel 11. Het geschiedde met de wederkomst van het jaar ter tijde als de koningen uittrekken. Dat wil zeggen, de koningen hier uit het voorgaande, die koningen die uittrekken om de Ammonieten te helpen, in die geschiedenis valt het, hè? Dat David, Joab en zijn knechten met hem en gans Israël henen zond, dat zij de kinderen Ammons verderven en Rabba belegeren zouden. Hij gaf dus de opdracht toe dat ze dat zouden doen. En David zelf bleef te Jeruzalem. De koning zelf. Later lazen we in het voorgaande ook dat uiteindelijk David zelf uittrekt. Maar hier in deze, dit is die situatie nog niet. U ziet die geschiedenis, dat speelt zich gelijktijdig af natuurlijk. Maar goed, dat komt wel vaker in de Bijbel voor, en de bedoeling daarvan is altijd dat je beseft dat die twee geschiedenissen, hoe verschillend ze in zichzelf ook zijn, dan toch op een of andere wijze aan elkaar verwant zijn. Met elkaar van doen hebben. Niet maar historisch, maar profetisch. Ik bedoel, je hebt zo'n voorbeeld, zo'n kwestie ook uitdrukkelijk in Genesis. Met name met betrekking tot dat ene hoofdstuk, dat ook een ander nummer had kunnen krijgen, dat wel handiger geweest zou zijn. Dit is Genesis 38. Want ja, net het hoofdstuk daarvoor begint de geschiedenis van Jozef. Zijnde een jongeling van 17 jaren en wat het maar was. En de begint dan nog te dromen ook. En dan zijn broers zijn enigszins jaloers, want die voelen de bui hangen, wij ook, als we het lezen trouwens. Want deze jongeling gaat natuurlijk het eerstgeboorterecht krijgen, want het is een stoelendanser tussen die broers. Wie krijgt het eerstgeboorterecht? Nou ja, dan voel je die bij aankomen en het eindigt dan dat hoofdstuk met dat Jozef verkocht wordt naar Egypte. En daar vind je de uitvinding van de cliffhanger. Want ja, daar houdt de geschiedenis op. En dan krijg je hoofdstuk 38. En het geschiet in diezelfde tijd, of hoe het er maar staat. En in diezelfde tijd, in ieder geval in die tijd. Dat Juda enzovoort. En dan moet je me toch met een hele dikke korrel zout nemen. Want ja, in diezelfde tijd. Je krijgt Juda. En die krijgt dan nog drie zonen ook nog. En die krijgen nog de huwbare leeftijd ook nog. Dus in diezelfde tijd. Ja, de geschiedenis van enige decennia. Maar goed. Speelde zich ook in die dagen af. Ja, het zal de dagen van Jozef en wat het maar was. Maar waarom het er zo tussen staat. Kijk, de schriftcritici. Ik moet ook om ze lachen. Dat zijn de geleerde heren, maar ik. Soms lach ik erg daarom. Die hebben dan uitgevonden dat ja, de samensteller van Genesis hebben wat ongelukkig die hoofdstukken aan elkaar geplakt. Je kunt er ook aan zien dat het aan elkaar geplakt is, want dat hoofdstuk hoort daar natuurlijk niet. Ik bedoel, hoofdstuk 39 hoort meteen achter 37, want het is een doorlopend verhaal. Over Jozef verkocht naar Egypte, en toen kwam hij in Egypte, en toen kwam hij in het huis van Potifar. Ik heb het nu even gedemonstreerd. Ik heb een heel hoofdstuk tussen uitgelaten in die ene zin. Dus ze hebben dat wat ongelukkig gedaan. Zij zouden dat vandaag beter gedaan hebben. Daar komt het op neer. Hebben jullie dat nog? Nee, maar het moet daar zo staan. Want de geschiedenis begint met Jozef. Gaat over Jozef en je weet waar het op uitdraait. Dat wordt de eerstgeborene. Daar gaat heel Genesis over. Toch? En de introductie zo uitgebreid van die Jozef. Dan weet je, dat gaat hem worden. Nou goed. En dan krijg je eerst, ineens ertussendoor krijg je eerst de geschiedenis van Juda. Want dat hangt er rechtstreeks mee samen. Want Juda is degene die het koningschap zou erven. Nee, dat weet je daar niet. Dat staat pas in hoofdstuk 48. Maar wij weten het wel natuurlijk als wij het lezen. Dus ja. En dan wat Juda betreft, die het koningschap erft. Ja, die zou dan. Ja, die zonen, dat komt niet goed met die hele rij die er voorbij komt. Nou ja, het zijn er drie. Drie zonen, dat komt niet goed. En er is maar één schoondochter, dat houdt de familie redelijk beperkt. Maar goed, en u weet hoe het gaat. Die schoondochter, die baart dan toch nog nageslacht voor Juda. En dat is dan de bekende tweeling van Peres en Zera, en die worden dan ook nog verwisseld, ook nog gedoe over het, wie nou het eerstgeboorterecht heeft van daarvan. Maar dat gaat over het eerstgeboorterecht met betrekking tot het koningschap alleen. Want het eerstgeboorterecht zelf gaat met Jozef mee. En daarom horen die twee geschiedenissen bij elkaar. Alleen, deze dingen die ik nou noem, zijn daar nog niet vermeld. Het wordt pas vermeld in hoofdstuk 48 en 49. In 48, waar Jozef het eerstgeboorterecht krijgt, waar Jacob Jozef zegent door Efraïm en Manasse te zegenen. Zo staat het er namelijk. Daarom zeg ik het nu ook zo. En in hoofdstuk 49 zegt hij vervolgens dat de scepter van Juda niet zou wijken. Implicerend, denk ik, dat die scepter al bij Juda was, op een of andere wijze. Maar daar ook zou blijven in de loop van de geschiedenis. Dus dat is koningschap. En die twee horen bij elkaar. Nou, de bedoeling is dat we gewoon verband leggen tussen die beide geschiedenissen. Dat heb ik nu gedaan. Maar hier vind je net zoiets, die geschiedenis van die Ammonieten, want dat is het, wordt onderbroken. En dus we krijgen De introductie van het verhaal van David en Batsheba. En als we dat gehad hebben, en zelfs de geboorte van Salomo al gemeld is, in hoofdstuk 12, dan ben je toch aardig wat verder, want dat is al de tweede zoon uit David en Batsheba. Dan pas wordt verteld hoe het afgelopen is met die strijd tegen Ammon. Let op wat ik niet zei, hè. Ik zei niet, pas nadat Salomo geboren is, wordt de strijd tegen Ammon voortgezet. Dat zei ik niet. Ik zei, het verslag daarvan vinden we pas daarna. Ik heb het over de indeling van de schriften. Want het is gewoon de vermelding van hoe die geschiedenis verder ging. En hoe het zat en of Salomo toen al geboren was of niet. Nou, ik denk het niet. Maar inmiddels was wel die affaire met Batsheba aan de gang. Daar gaat het maar om, dat hoort bij elkaar. Omdat die geschiedenissen spreken over het verzoeningswerk van Christus, de verlossing, hoe de bevrijding tot stand komt, hoe dat koninkrijk tot stand zou komen, hoe men verlost wordt van de vijand, Babel, ene kant, en aan de andere kant Ammon, dichtbij of ver weg, laag of hoog, of hoe dat maar zit, enzovoort. En eventueel krijgen we die geschiedenis ertussen door van David met Batsheba. En die geschiedenis heeft in de eerste plaats, dat ligt er heel dik bovenop, betrekking op Israël. Want als Batsheba dan al ergens een type van is, een beeld van is, is het heel duidelijk herkenbaar van Israël. Ja, daar kom ik natuurlijk verder wel over te spreken. En ik zei zoiets als dat in de eerste plaats, en er ligt het dik bovenop, maar onderop ligt ook wel het een en ander. Maar nu komt een algemene uitspraak, dat is deze. Israël fungeert de hele geschiedenis door, de hele Bijbel door en dus de hele geschiedenis door, als aanschouwelijk voorbeeld van alles. Van de waarheid. Van en daarmee van Gods handelen enzovoorts. Vandaar dat het heel makkelijk is om van wat er ook in de Bijbel staat te zeggen, ja, maar dat gold voor Israël. Ja. Alleen heb je dan niet gezegd dat het niet geldt voor de hele wereld, voor de hele schepping, de hele mensheid en voor jou persoonlijk. Het een sluit het ander namelijk sowieso niet uit. Heb je dat? Dat is ook het verhaal van Jeremia 31. Ik zal met Efraïm, of staat er Israël? Efraïm. Ik zal met Efraïm en met Juda een nieuw verbond maken. En dus zegt men, ja, het nieuwe verbond is voor Israël, niet voor ons. Maar dat laatste, niet voor ons, dat is volledig buiten de orde dan. Want dat staat er niet. Er staat met Efraïm en met Juda en er staat niet uitsluitend, exclusief met Efraïm, met Juda en met niemand anders. Dat staat er niet. Er staat gewoon, ik zal met Efraïm en met Juda een nieuw verbond sluiten. En dat ter vervanging van het oude verbond der wet, ja, dat was inderdaad alleen met Israël, het oude verbond der wet. Maar er staat niet dat het nieuwe verbond zich daartoe tot Israël namelijk zou beperken. En afgezien daarvan heb ik dan nog een paar opmerkingen. Als je eraan toevoegt, en dus niet voor ons, dan ben je nog steeds een stap te ver, want dan moet je eerst nog bewijzen dat je zelf niet behoort tot Efraïm of Juda. En het lijkt me sterk dat u dat kunt. Maar, snap je wel, dus je moet met die dingen toch echt wel wat voorzichtig zijn. Maar Batsheba als de dochter, de vrouw van de zeven, dat lijkt me een mooie naam voor Israël. De vrouw, de dochter, want Bat, met een T aan het eind, dat u niet denkt, dat slaat op Dat ze zich wassende was op het... toch? Bad met een T. Bad, dat kennen we als bad. We kennen het als bed. We kennen het als baaijes. We kennen het dus in de betekenis van huis. Maar ook inderdaad als de jonge dochter. Maar zoals de Joden zeggen, de vrouw is het huis. En het huis is de vrouw. En zo is het ook eigenlijk. Dus, maar dat huis, die bad, dat bed, dat is inderdaad Israël. Van de zeven. En zeven, ja, het klinkt als een dooddoener, maar ik kan het ook niet helpen. Zeven staat voor het volkomen handelen van God. Ook het exclusieve handelen van God. En niet een stukje daarvan, maar compleet. Dat is zeven. En daarom komt het zo vaak voor. En dit is de dochter van de zeven, dus dan wordt het toch dat volk Israël, dat het resultaat is van Gods handelen. Want als God er niets aan gedaan had, dan zou er helemaal geen volk Israël geweest zijn. En ik heb het niet over de schepping, ik heb het over dat Israël is voortgekomen uit Abraham, Isaac en Jacob. En die hebben wat problemen gehad met de voortplanting. Abraham mogen dan uitgebroken zijn in menigte. Maar dat was net op het nippertje en in de reservespeeltijd, wat kan ik u zeggen. Dat was in de extra minuten. Die, nou ja. De vader in hem was al verstorven of zoiets. En de moeder ook, en dat ging er niet meer naar de wijze der vrouwen. Het was nooit wat geworden. Ze waren dus onvruchtbaar. En inmiddels ook over de datum. Hoe zeg je dat dan? Dat is toch zo? Er kon niks meer gebeuren, zou ik maar zeggen. Dus toen de Heer zei, nee, maar het gaat wel gebeuren, hebben ze beide gelachen. Nee, niet alleen Sarah. Van Abraham staat zelfs dat hij op de grond rolde van het lachen. Echt waar, ik zweer het, dat staat er. En Sarah krijgt de schuld. Ja, zeker wel. En niet uit spot, want in sommige kringen mag je niet lachen. En als je toch lacht, is het een zonde. Maar het was niet uit spot, het was uit blijdschap. Daarom is die zoon, die ene, daarnaar ook genoemd, Isaac. Want, zeiden zij, de Heer heeft mij een lachen gemaakt. Maar de Heer zelf had al gezegd, zo gaat hij heten, Isaac. En in Isaac zal hij het zaad genoemd worden. Het wordt de naam van je afstammelingen. Vandaar dat je terugvindt bij de Saxen tot vandaag. Isaac. Maar dat terzijde, dat laatste, waar het me om gaat, het is een volk dat ontstaan is. Ja, door actief handelen van God. Een dochter van de zeven met recht. Zie? En David, die een type is van de Heer zelf, dan wel van Christus, van de Messias, de stamvader daarvan. Ja, David zoekt naar een middel om die vrouw tot de zijne te maken. Dat is wat het is. En de Heer zoekt naar een middel om Israël de zijne te maken. En dat valt nog niet mee. Daar heeft de Heer zelf ook een prijs voor moeten betalen. Een dure. Ja. Nou ja, je leest toch in Matteüs 13... Oh goed, ik maak het weer te moeilijk natuurlijk. Maar je leest toch in Matteüs 13... Over het koninkrijk der hemel is gelijk een koopman die, wat zocht hij? Hij vond een schat in de akker. En hij ging heen en kocht de akker. Ik vind het een prachtig verhaal. Maar het is het einde van het verhaal. Alleen je mist wat, want het ging over die schat. En wat je overhoudt is, iemand koopt een akker. Nou en? Hij vond een schat in de akker, ging heen. Verkocht alles wat hij had, het kostte echt wel wat. En kocht de akker. Maar wie is die schat? Wat is die schat? Dat is makkelijk. Want Want Israël wordt vanaf de uitverkiezing van Israël in Exodus 19 aangeduid als een schat. Segula. Alleen men heeft het vertaald met eigendom. Maar goed, dat is wat het is. Maar het is het woord voor schat, Segula. Dus Exodus 19. En later nog verder. De exacte betekenis van de gelijkenis, verder ga ik nou niet op in. Ook niet waarom die gelijkenis zomaar ophoudt. Het is nou niet aan de orde. Waar het om gaat is dat het een beeld is van die Heer die feitelijk de hele aarde koopt, de hele wereld koopt, zich verlost en de prijs betaalt daarvoor, dat weet u toch, de losprijs, het rantsoen en wat het maar was, niet door zilver of goud, weet u wel, maar nou ja, en daarmee is ook die schat zijn eigendom. Alleen die zit nog steeds in de aarde, in de akker, en de akker is de wereld, het was de gelijkenis daarvoor ook al zo, en de gelijkenis daarvoor ook, maar toen maar. En die schat zit er nog steeds in, dat wacht nog op de toekomst, maar dat is wat het is. Moest de prijs betalen om het zich eigen te maken. En daarnaast heb je, letterlijk daarnaast heb je de gelijkenis van die parel. Is bijna hetzelfde, maar fundamenteel gaat het ook over hetzelfde. Maar daar ga ik niet op in, want dan moet ik de verschillen uitleggen. En dat ga ik nou niet doen. Maar het gaat om het beginsel. De Heer koopt. Want verlossing, dat moet ik ook maar nog maar even zeggen dan vanavond. Verlossing, niet altijd, er zijn namelijk verschillende woorden voor verlossing. Of verlossen, of verlosser. Maar een van de woorden betekent maar niet verlossing of verlossen, maar betekent loskopen. En in het algemeen, dat is de belangrijkste term. Verlossen in de zin van loskopen. Dat wil zeggen dat er een prijs voor wordt betaald. En geld, de prijs, wordt uitgedrukt in zilver. En in nogal wat talen is het ook hetzelfde woord. Dat wil zeggen geld of zilver is hetzelfde woord. En in de Bijbel, in Hebreeuws fundamenteel is dat ook zo. Zilver staat voor een prijs die betaald wordt. En vandaar dat je zilver tegenkomt in de tabernakel, nogal uitgebreid. En gewoonlijk in de fundamenten. Niet overal, want er zijn weer specifieke dingen bij waar ik niet op inga. Maar in het algemeen, zilveren voetstukken, dat vind je bij de tabernakel. Het een en ander, het hele bouwwerk is gebaseerd op de losprijs, de verlossing, de losprijs die betaald is. Dan heb je het andere woord voor lossen. Dat is wat we kennen via de losser. Het woord ver, het voorvoegsel ver laten wij het Nederlands dan weg. Dat heet lossen. En dan heb je een losser. Maar dat veronderstelt wel degelijk ook dat er een prijs betaald wordt. Al het zit niet in het woord besloten. Maar dat is het idee van het hoofd van de familie, de Goel, dat woord is het. Gaal. Goel, de Goel die het recht heeft om de schulden van de familie op zich te nemen. Dat wil zeggen te betalen. En af te, komt hij dan, hè? Af te lossen. Dat is wat het is. En die functie is een van de functies, een van de belangrijkste functies, inderdaad van de eerstgeborene, degene met eerstgeboorterecht. Want de eerstgeborene is ook meteen de Goel, de meest voor de hand liggende. Daarna wordt het genuanceerder, want als hij het niet kan of niet wil, dan, als hij het niet wil, of niet kan, maar dus niet doet, dan mag de volgende in de lijn van opvolging, om zo te zeggen, de tweede rechthebbende, die mag dan dat losserschap op zich nemen en heeft dan het recht om lossing tot stand te brengen. Het is geen plicht, maar wel het recht. En vandaar dat je in het boek Rut twee lossers tegenkomt. En doordat die van het toneel verdwijnt, de eerste, is dat meteen de belangrijkste. Maar goed, het werd dus de tweede en dat was dus Boas. En die moest dus de schulden betalen, want daar komt het op neer, van de familie enzovoorts. En dat is wat hij deed en dat bracht ook inderdaad een huwelijk met zich mee. Met Rut, staat er ook uitdrukkelijk bij. Dat het zo moest, onder die omstandigheden. Nou, zoiets vind je hier ook, want David treedt hier feitelijk op als losser voor Bathsheba. Alleen, dat gaat niet zomaar in één keer. Maar wat je beschreven vindt, en ik zeg nogmaals al aarzelend, wat je beschreven vindt, dat is wat David doet, dat is wat de Heer gedaan heeft. Dus als je meteen David begint te veroordelen van dat had hij nooit mogen doen, de boef, enzovoort, ja, dan kom je nooit meer tot deze conclusie. Heb je dat? En bovendien heb ik dan altijd een vraag, maar waarom staat het dan in de Bijbel? Als hij niet een type is van Christus, wat is dan de betekenis? Nou ja, dan moeten wij er wat uit leren. Wat moeten we daaruit leren? Dat we niet op, niet op klaarlichte dag op het dak mogen lopen. Of tijdens badtijd van de buurvrouw. Niet, of wat? Oh, dat mag wel, maar je mag niet de buurman vermoorden. Of laten vermoorden. Want dat is wat hij doet, toch? Wou je dat er echt uit leren? Oh, daar heb ik nog wel een alternatief. Dan leer je uit dat je als vrouw niet in het zicht van de buren. Moet ik nog meer zeggen? Die vrouw wordt net zo goed. Als het over ethiek gaat, dat doe je toch zo niet? Nou ja. Doe maar. En dan daarna ook nog trouwen, zeg, met de man. Met die buurman. Ja, het is wel de koning, maar die heeft jouw man. De dood ingestuurd. Dat is toch ethisch ook helemaal niet te verantwoorden. Maar ja, dat is ook een probleem. Want als dat alles is of zoiets, als daar in die koers gedacht moet worden. Wat doet de Heer dan als hij diezelfde David en diezelfde Bathsheba maakt tot de stamvader van de Messias? Waar blijf je dan met je wet? En mijn antwoord is, die moet je er ook helemaal niet bij halen. Dat is helemaal niet de bedoeling ervan. Bovendien moet je dat soort ethiek dan leren uit dit soort geschiedenissen. Kijk niet naar de buurvrouw. Of wat? Nou ja. Ja. Je moet van die ideeën af. Ik heb er niks mee hoor, dat soort dingen. Zo lees ik het ook nooit, echt niet. Nee, ik denk altijd meteen, waarom staat het hier? Wat is hiermee? Wat betekent het? Zie? Wat wil de Heer hiermee zeggen dat hij dit opneemt in zijn woord? En dat je niet de buurvrouw, dat staat in de wet. De Mosaïsche wet, als je dat dan wil leren, heb je dit plaatje niet meer nodig. Dan is het gewoon, gij zult niet begeren uw naasten. Wat er maar van u naast is, naast een vrouw, is naast een ezel. Wat het maar was, beheers me. Om er geen grap over te maken, maar ja, toch? Dat weet je toch wel, daar heb je dit toch niet voor nodig? Nou ja, en voor de reputatie van David is het al helemaal niet goed. Mocht dat de bedoeling zijn. En voor de afkomst van de Heer Jezus ook niet. Zou ook een smet op zijn blazoen zijn, om zo te zeggen. Nou ja, dus wat hou je over? Symboliek. Dus het geschieden met de wederkomst van Jans enzovoorts. Dat ze Rabba belegeren zouden, die strijd was bezig. En David bleef in Jeruzalem. Zo geschiedde het tegen de avondtijd. In de richting van de zonsondergang dus. Dat David van zijn leger opstond. Want men ging 's middags rusten. Kennelijk, dat doet men in Oosterse landen tot vandaag. Zuid-Europa trouwens ook. Hoewel iemand zei mij, het schijnt dat ze dat 's morgens ook doen trouwens. En verder doen ze überhaupt niet zoveel, maar deze twee dingen doen ze dan. Een ochtenddutje en een middagdutje. En 's nachts slapen ze dan, hè. Maar goed. En hij van zijn leger opstond en wandelde op het dak van het koningshuis, van het paleis dus. Platte daken, die dingen zijn ervoor. Sommigen richten daar dan ook weer een huis op. Dat heet een penthuis, om redenen die ik niet zal uitleggen. Maar ja, op het dak. En hij zag van het dak een vrouw zich wassende. Deze vrouw nu was zeer schoon. Van aanzien. Nou ja. Ik vind het leuk, zo'n vertaling. Ja. Echt. Was zeer schoon van aanzien. En in gedachten denk ik, ja, of zoals smetvrees. Misschien was ze wel alle dagen bezig met zich te wassen. Zulke mensen zijn er. Jawel. Die altijd problemen hebben met... voelen zich schuldig ergens om. Meestal terecht, en dat is het probleem. Want hoe krijgen ze dan van deze neurose af? Smetvrees. U kent het verhaal van Pilatus? Die de rest van zijn leven zijn handen heeft aan wassen. In Frankrijk ergens. Ja, hij is overgeplaatst naar Frankrijk. Weet je niet, ja. En het verhaal is dat hij dan altijd maar zijn handen heeft aan wassen. Maar ik ken mensen die wassen altijd de handen. Ik had ooit een collega in de fabriek. Goh, hoe lang is dat geleden? Nou goed, die zelfs ook zijn brood tussen de middag en zo. Zat in een plastic zakje, maar bleef in een plastic zakje. Vanuit het plastic zakje, niet zo. En alles moest schoon blijven. En, bang voor besmetting. Want er zijn mensen die inderdaad een paar keer per dag onder de douche doorlopen of wat dan ook maar. Ja, smetvrees, ik weet het niet, er is iets mee. Weet je wat je herkent als je dat leest? Maar moet je luisteren. Sorry, maar vrouw en zich wassende. Of dit een goed tijdstip is, daar heb ik geen verstand van. Dus daar kan ik niks over zeggen. Maar vrouw zich wassende, dan weet je toch waar je mee van doen hebt. Je weet toch waar het over gaat dan? Als je het niet weet en je komt een vrouw tegen in de Bijbel, is het Israël. En zich wassende... ik zal de woorden van Moody erbij halen. Die vertel ik vaak, dus dat ik nou maar weer een keer. Die zei, de wet is een spiegel, maar je kan je er niet mee wassen. En als je het dus toch probeert, blijf je ermee bezig. Oké, woorden van Paulus dan uit de Bijbel. Hij zegt, degene die u onder de wet willen brengen, uit Galaten 6. Degene die u onder de wet willen brengen, doen dat om een schoon gelaat te kunnen tonen aan de mensen. Om te kunnen zeggen, zie ons is, wij zijn zo mooi schoon. Ziet er keurig uit aan de buitenkant. Zie. Maar smetvrees is feitelijk de karikaturale uitbeelding van schuld die men heeft, van schuldgevoelens, die zich naar buiten uitdrukken in wassingen. Al of niet ritueel. Vandaar dat je onder elke godsdienst... Nou, elke week, ik ken ze niet allemaal en ik wil ze ook niet allemaal kennen. Maar populair gezegd, in elke godsdienst vind je dat verschijnsel terug. Van het wassen. Van de wassingen. Wij dachten dat doop iets specifiek christelijks was. Maar ik kwam erachter, dat vertellen ze niet. Maar dat de Joden dat ook doen. Die hebben het mikwe, dan moet je ook. En afdalen in het water, hè? Je moet het alleen zelf doen. Je moet jezelf dopen. Het bijzondere van de doop van Johannes, kenmerken van de doop van Johannes, en die, daarom heet het ook zo, is dat hij zei, bekeert u en laat u dopen. En uw zonden afwassen trouwens. Want die term komt dan ook voor, hè. Je laat het doen, maar ze kennen ook een doop. Maar de islam, ik weet niet precies hoe dat zit met de islam, maar daar wordt ook wel afgewassen. Nou, afgewassen, ik bedoel, voorgewassen. Voor het eten dus ook. En zo, echt wel. En ik weet het zeker, want ik heb ze uitgebreid geobserveerd bij de, hoe heet dat, die Dome of the Rock in Jeruzalem. Het zogenaamde tempelplein waar je vroeger wel op mocht. En daar staan om de eromheen, nee, niet de Aksa Moskee, de Dome of the Rock. Die gouden koepel, dat ding. Daaromheen heb je inderdaad waterkranen en fonteinen enzovoorts. En voordat die lui daar binnen gaan, staan ze te wassen en gezichten, want dat was toch? En de Joden zelf, nou ik erover nadenk, voordat ze aan de maaltijd gaan, moeten ze ook langs de kraan. En dan gaan ze het volgende gerecht halen bij de bar, in het hotel, weet u wel. Bij de, hoe heet ze, bij het buffet. Gaan ze, en dan moeten ze weer langs de kraan, enzovoorts. Zo gaat dat. Nee, in Nederland moet dat ook, want de Arbo, of wie is dat? Voor in de winkel, als je dit of dat gedaan, moet je eerst je handen wassen. En als je iets aangeraakt hebt, moet je weer, in het bedrijf moet je weer je handen wassen. Dus als je de kraan dichtgedraaid hebt, moet je daarna je handen wassen, omdat je aan de kraan geweest bent.
Keuringsdienst van waren.
Ja, dat heet niet meer zo.
Nee,
Keuringsdienst van waren, was het vroeger, ja. Maar dat moest ook, om de havenklap moest je wassen, enzovoorts. En dan hebben we het nog niet eens over die lui die zich wassen in de ganges. Joh. Dat is pas echt stinkend water. Maar goed. Maar ze moeten zich wassen. Dat is ritueel, godsdienstig ritueel. Waarom? Ik weet niet of ze het allemaal weten, maar het is de uitbeelding van hoe kom ik van mijn zonde af, van mijn schuld, van mijn tekortkomingen, van de fouten die ik gemaakt heb, waardoor ik niet kan staan tegenover een rechtvaardig God. En maar wassen. En degene die onder de wet leven, kan niet eens schelen welke wet, maar degene die onder de wet leven, van noodzaak, ja, gaan ze zich wassen. Wat zei je, de Rooms-Katholieken niet? Nee, die moeten dan naar de biecht. Maar dat is hetzelfde. Daar proberen eraf te komen. Over te dragen aan iemand anders en die zegt dan zoveel wees groetjes. En dan, of wat hij maar zegt, want ik weet dat natuurlijk ook niet echt. Maar dan, het is het idee van hoe kom ik van mijn onreinheid af? Je kan ook proberen te bedekken. Vijgenbladeren aaneenrijgen. Nee, dat staat toch allemaal in de Bijbel? Andere klederen aantrekken. Dat is een Bijbels beginsel. Van doe hem die klederen uit, die vuile klederen. Geef hem schone nieuwe klederen of wat het maar was. Joshua in Zacharia, is het 3? Of het wel? Ja, ik roep maar wat. Maar het gaat om dat beginsel. Daar eerst die vrouw en ze is zich aan het wassen. Bovendien, bij het woord dak had u al meteen moeten denken wet. U weet wel, dat is het spelletje. Je roept een woord en wat denk je eraan? Wat komt er in op? Bij dak, wat denk je eraan? Wet. Want ja, dat hebben we besproken in de tijd. Hebben we dat besproken? Goh. In verband met de zalving, de zalving tot koning van David. David tot koning bedoel ik. Want Saul, zijn voorganger, werd gezalfd uit een kruikje op een dak. En David werd gezalfd uit een hoorn. En niet op een dak. Want dat dak wordt geacht betegeld te zijn. En dak en tegels hebben dezelfde functie. Ze worden geacht bedekking te zijn. En tegels, hoe dan ook, mozaïeken tegels, lithostrotos, tegelen, hoe ze maar in de Bijbel voorkomen, zijn een uitbeelding van een wettisch systeem. Systeem van regels en wetten, waardoor alles netjes in elkaar past, in elkaar glijdt en wat het maar is. Een systeem waaronder men zich veilig waant. Daarom vindt men ook dat als wij gelovigen zijn, moeten wij lid worden van een kerkgenootschap. al was het maar om ons te stellen onder de tucht. Letterlijk, dat is echt waar. Ik neem de tijd niet om dat uit te leggen, bovendien, ik moet nou weer ophouden. Maar daar gaat het. Je moet in een systeem passen. In een vakje, in een laadje. Met een nummer erop en al dat soort dingen meer. Dat zijn tegels, dat is mozaïek. Maar het is in die situatie, op die situatie, dat de Heer Jezus veroordeeld werd. Lithostrotos. Het plaveisel, dat is wat het is. Dat is op een dak ook. En u weet het, hoe het was met die lammen die genezen moesten worden. Door de deur kon hij niet naar binnen. Toen hebben ze hem over het dak gebracht. Maar op het dak hebben ze wel de tegels dus aan de kant geschoven. Staat er. Nee, je moet een paar schriftgedeelten naast elkaar leggen om het verhaal compleet te krijgen. Maar dat is wat er gebeurt. Zie, en dat is dak. En hier vind je op een dak. Wet. Vrouw Israël. Zich wassende wet. We gaan niet lukken. Dat komt niet goed zo. En dus moeten er andere maatregelen getroffen worden. Maar de volgende fase, daar heb ik geen tijd meer voor, die komt volgende week. Dat is, de dame is getrouwd met ene Uria, maar die is een beeld van de wet. Sowieso ook. Want dat oer, dat staat voor licht. Net als bij Aaron, de lichtdrager. En ja, of el, maar ja, heet Uria, dus Jehovah is licht, het licht van Jehovah. Dat is een uitbeelding van de wet. Maar daar moet een einde aan gemaakt worden, want de vrouw Israël, dat weet u, moet verlost worden van de wet, om zich daarna te kunnen verbinden met een ander. Namelijk met degene die uit de dood is opgestaan, zoals Romeinen 7 dat zegt. En daarom, of dit ethisch verantwoord is, die geschiedenis, ja, dat maakt me niks uit en ik ga ik me ook niet mee bemoeien. Bovendien, het is een zaak die al lang geregeld is, dus vooruit maar weer. Zie? Maar wat wij daarvan leren, is dat het een uitbeelding is van de Heer, die omgezien heeft naar Israël, naar die vrouw, die hij tot zich genomen heeft, die hij verlost heeft en zich eigen gemaakt heeft in een nieuw huwelijk, althans voor de vrouw, en dat is voor nu wel even voldoende. Begrijpt u hoe dat zit? Zo gaat het. Hij is een beeld van wat de Heer zelf doet. En in tweede instantie, achter Israël, vind je eigenlijk deze hele wereld. De Heer heeft naar deze wereld omgezien, die verlost moest worden van de macht waaronder het leeft, en alsnog gebracht moet worden in de gemeenschap met de Heer zelf. Dat is wat verlossing en wat verzoening immers is. En daarom moet een einde gemaakt worden aan het oude, opdat er ruimte gemaakt zou worden voor het nieuwe. En terwijl ik dat zeg, denk ik ineens aan Isaac en zijn vrouw. Eerst moest de moeder overlijden, zodat er ruimte in de tent van Sara kwam voor Rebecca. Staat echt zo in de Bijbel. Isaac's moeder was overleden, Sara. Dan wordt er een vrouw gezocht voor Isaac alsnog. Dat is Rebecca en die komt te wonen in de tent van Sara. En zo wordt Isaac getroost, heet het, over de dood van zijn moeder. Het wordt duidelijk met elkaar in verband gebracht. En daarna komt het lied, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Dat is waar het over gaat. Zie. Verlossingswerk dat de Heer tot stand brengt, geïllustreerd in talloze schriftgedeelten en geschiedenissen die ons zijn medegedeeld. Daar moeten we het voor vanavond dringend bij laten. Want het is hoog tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank te mogen behoren tot uw verloste volk. Sterker nog, dat we mogen behoren namelijk tot die gemeente van eerstgeborenen, die zelfs in de hemel is opgeschreven en deel heeft gekregen aan de erfrechten van ons eiland zelf. Want uw woord zegt dat wij als uw kinderen geworden zijn tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En wij danken u daarom dat wij over alle omstandigheden heen mogen uitzien naar die erfenis en naar de voltooiing van uw goede werk dat u aan ons begonnen hebt. Wij danken u ook dat daar waar wij vrij zijn van de wet, dat daar onze ogen geopend worden. Dat die bedekking, dat dak, wordt weggenomen en dat we geleid worden in heel uw waarheid, omdat u de bedekking wegneemt van onze ogen, onze oren, ons hart en meer in het bijzonder van de schriften zelf die u ons opent. Wij danken u daarom dat we ook vanavond via deze oude woorden en geschiedenissen onze gedachten mochten richten op u, op uw tegenwoordige werk en ook in het bijzonder op dat wat u in de toekomst alsnog zult voltooien op grond van uw eeuwig voornemen. Wij danken u dan voor de kracht van uw woord, voor de werking van uw geest. En daarom, Vader, in alle vrijmoedigheid bevelen we ons aan bij die kracht van uw genade en vragen u, wees u dan ons nabij op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.